onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 31 en daarvan de verzen 12 tot en met 16. Psalm 31, de verzen 12 tot en met 16.
Oh, my God.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en vuile woord. En wel in het boek Handelingen, daarvan het 17e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Handelingen 17. En door Amphipolis en Apollona hun weggenomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. En dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de markt, boeven, en maakten dat het volk te hoop liep en beroerde de stad, en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende: deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Welke Jason in zijn huis genomen heeft en al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de overste der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de andere vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea, welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. En velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Wel, de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven al daar. En die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. En hij handelde dan in een synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïcijnse filosofen streden met hen, en sommige zeiden: wat wil toch deze klapper zeggen? En anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: wij kunnen niet weten welke deze nieuwe leer is waar gij van spreekt. Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. En die van Athene nu alle en de vreemdelingen die zich daar onthielden besteden hun tijd tot niet anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus zeide gij mannen van Athene. Ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op welke een opschrift stond de onbekende God. En deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik uw lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijnde, een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook niet van mensen handen gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf alle het leven, de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganselijke geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat God, de Godheid, goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. En daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man die daar hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende, aan alle terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysimus, de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O, Paulus, Heer Paulus heeft vele mensen ontmoet, ook tot hun eeuwige zaligheid. En ook wel zoals Aquila en Priscilla, die ook in de Heere geloofden, deze hebben hun halzen gesteld om Paulus te begeleiden op zijn reizen en in het allerheiligst geloof te versterken, want daarvan heb gij ook uw volk afhankelijk gemaakt van de gemeenschap der heiligen met Christus in het midden. Als daar die wisselwerking zo mag zijn door de Heilige Geest gewerkt, dan mogen we wel heilig jaloers op worden en ons waarachtig tot u bekeren, want gij zorgt voor alles, ook voor de gemeenschap der heiligen. Het is in onze dagen zo spaarzamelijk te vinden, maar gij blijft dezelfde. Gij hebt uw trouw in Israël nooit gekrenkt. En gij zult het ook nooit doen. Deze wereld gaat voorbij met alles wat we de revue zien passeren. Want het zijn allemaal onderhavige dingen die in deze wereld gebeuren. Niet onbelangrijk, want daarmede kunnen we ook vanuit uw woord bevestigd zien wat gij hebt voorzegd. En dat we niet zouden bewogen worden door een vreemde leer of door de bewegende krachten der natuur of door de sluikse wegen van de tegenwoordige elite. Gij zult lachen in hun verderf als hun vreze komt. Heren, maar uw regering is gans anders dan wij het van nature voor ogen stellen. Gans anders. Dikwijls na ontvangen genade, want gij zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En Mijn wegen zijn niet uw wegen, maar zoveel hoger. Oh, dan moeten we opgetrokken worden. Boven het stof uitgetild om uw wegen te verstaan. En dat door de verlichting van uw diepere geest. En dat we er alle eens iets van zouden verstaan, want alles is hier maar ten dele. De kennis, de liefde, het geloof. Het geloof zal ook ophouden te bestaan als uw volk. En mag binnentreden in die zalige hemelstad. Dat huis des vaders niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Daar mochten we ons over verblijden. En als we het maar voor ons uit kunnen schuiven, wat hebben we dan nog ons hart in deze ondergaande wereld. De duivel belooft koeien met gouden horens, maar hij bezorgt de mens de eeuwige rampzaligheid. Want uit uw beeld gestapt, we zijn geen beelddragers meer, tenzij we in Christus hersteld worden in dat beeld Gods. Welke Christus is het? Het uitgedrukte beeld van uw goddelijke zelfstandigheid. Omdat het maar niet gewone taal wordt die we aanhoren. Want de apostel zegt tot de Thessalonicense, gij hebt het woord Gods aangenomen, niet van mensen, maar als uit God. Heren, we leven in vreselijke tijden en gij hebt het voorzegd in uw woord. Gij hebt het werkelijk zodanig verschillende keren gezegd. Ziet, ik heb het u gezegd. Heren, mochten we dan daardoor versterkt worden, want alles gaat ten verderve. En zeg ook die woorden TV ten verderve. En heel het refo-schap staart zich er een blind. En gelijk ook die plasterk gezegd heeft, die man van D66, dat de wereldgelijkvormigheid reeds daar is. Binnen die refo-gelederen. Het wordt door de wereld opgemerkt. En toch merken ze niks op. Zelf. Maar gaan als schapen over de dam. Want als er één schaap over de dam is, dan volgt de kudde. Maar dan ten verderve. O, wat is er toch alles afval in onze dagen. Maar dat we ons er niet boven zouden verheffen, want wij zijn medegevallen. In Adam en Eva. En dat oordeel strekt zich uit over het hele menselijke geslacht. Het zou een eeuwig wonder zijn als we daaruit verlost zouden mogen worden. En daaruit verlost zijnde om een mond en hart te ontvangen om uw werken te vertellen. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. Heere, o, gij zijt een God van nabij, zoals ook de apostel dat zegt. Hij is niet verre van ons, want wij zijn zijn geslacht. In hem leven wij, in hem bewegen wij. En dat we het alzo ook mochten ondervinden. Die drijving des Heilige Geestes is geen geestdrijverij, want het geschiet door woord en geest. Uw woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. O, hadden we uw woord niet, dan waren we ongewapend en zonder enig verweer tegen de aanvallen des duivels en des vlezes. Want daar komt zoveel tegen op wat gij wrocht. Oh, daar komt de hele macht op af. Maar gij staat ervoor in, die trouwe bewaarder Israëls die niet sluimert nog slaapt. Heere, dat we dan aan uw voeten mochten worden gevonden. En dat is ook uw werk. Dat is ook uw genade om bij de voetbank uw voeten te mogen verkeren en om gedurig in gebed te zijn met al onze noden, angst en pijn. Want dat wordt hier ondervonden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Angst, geloofsangst, dat is geen wettische angst. omdat we als vreemdelingen verkeren als in een vreemd land. Alles is zo vreemd op deze wereld. En de kerken hebben het af laten weten. Er zijn geen schuilplaatsen meer. Geen vluchtheuvels meer, nee. Maar bij u is raad, bij u alleen. Want uw naam, zoals uw naam is, zo zijt gij. Raad, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst, Heere, wees gij onze God van nabij op deze avond. En dat we zouden luisteren naar uw woord. En zonder daartegen politiek te strijden, want al dan maken we zo'n fatale vergissing. Bij uw volk is er goedwilligheid om het woord van onze God op te eten en te herkauwen gelijk de reine dieren des velds. En mochten we ons maar afvragen wat we nog weten van de prediking van deze morgen, of we daarmede herkauwende ook vruchten dragen van geloof en bekering. Wees uw volk nabij, wereldwijd. Gij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Altijd en overal. En het zal blijven tot het einde toe, zoals gij ook vanmorgen de schrift hebt laten klinken. En dat degenen die u tegenstaan, met name uit de Joden, verkeerde geslacht, zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn. Ook in geestelijke zin kunnen we dat onderscheiden. Die het zijn en die het niet zijn. Want dat wordt al aan deze zijde van het graf geopenbaard. Heere, help ons. Wees gij ons een God van nabij om op te leunen. Op uw stok en uw staf in deze aardse woestijn. Waar gij uw volk een tafel bereidt. O, Heere des hemels en der aarde. Breidt uw koninkrijk nog uit. Om Jezus willen. Amen. Ja, Handelingen 17, gemeente, dat heeft natuurlijk alles te maken met 1 Thessalonicenzen 1 en 2, waar we u vanmorgen enigszins uit gepredikt hebben. En daar komt ook weer openbaar wat Paulus in 1 Thessalonicenzen 2 zegt in de versen 14 tot en met 16. Die aanslagen van die ongelovigen, hij noemt het hier ongehoorzame Joden. Want als Paulus daar in Athene predikt, dan staat er geschreven en sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte zelfs. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Dus dat is ook zeer veel. Maar de Joden die ongehoorzaam waren en tot hun dood bleven, want die Joden, die bedoelt Paulus ook in 1 Thessalonicenzen 2, in de versen 14 tot en met 16, noemt hij diezelfde Joden, ongehoorzame Joden, het verkeerde geslacht, heb ik vanmorgen gezegd, en dat zijn ze. En dit benijdende namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakte dat het volk te hoop liep en beroerde de stad en op het huis van Jason aanvallende, dat was een broeder in Christus, zochten zij hen tot het volk te brengen, dus voor het gerecht van de stad, voor het gerecht van de overste van de stad. En als zij hen niet vonden, Paulus en Silas, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende deze die de wereld in oproer hebben gesteld. Die zijn ook hier gekomen, want ook de Grieken, er staat van geschreven, het is de Grieken dwaasheid, want dat waren wijsgeren. Grieken waren over het algemeen wijsgeren. En zeer bedreven in de filosofie. Ja. Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Nou, dat is nog zo. En dat kan je ook geestelijk invullen. Als men aanziet wat voor ogen is. En als je aanziet wat voor ogen is, ja, dan zou je verstand het begeven. Nou, verstand hebben we niet. Dus als je dat nou eens mag ontdekken, dat je geen verstand hebt. Nee, je krijgt pas verstand met goddelijk licht bestraald. Als je een wedergeboren hart hebt, een wedergeboren geweten. Een vlezen hart, steen hart weggenomen. Dan ga je de dingen wel totaal anders zien, anders. En dat bedoel ik daarmee, door goddelijk licht bestraald. in het perspectief zoals God het van eeuwigheid heeft bepaald.
Ja.
Wat hier ook geschreven staat. En dat kwam weer tot bedaren. Toch als zij van Jason een andere vergenoeging ontvangen hadden. Dat is genoegzame verontschuldiging. Door hun getuigenis. Een bedaard getuigenis wellicht. Lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea om daarheen te vluchten. Welke daar gekomen zijn, dan gingen zij naar de synagoge der Joden. En dan gaat het over de Bereërs. En velen noemen zich in onze dagen Bereërs. Maar het zijn allemaal Farizeeërs. Want dat is in onze dagen echt nieuw. Als je eigen Bereër noemt en je loogt de kinderdoop openlijk, dan ben je een ketter die in de ban der afsnijding moet geplaatst worden. Want die wederdopers, daar geef ik geen cent voor. Hoor. Nee, Calvin die gaf er ook geen cent voor. Hij zette ze tegen de muur als vervloekte honden. Alles wordt in onze dagen getolereerd. Alles. Ze hebben geen weerwoord meer. Ze hebben geen boodschap. Niks. Dus dat is de kerk van vandaag. En het is ons wel voorzegd, maar ik heb nog geweten dat mij dat nog zou overkomen. In de volle hevigheid ervan zelfs. Maar Petrus zegt dat gij niet door die winden van ketterijen zou bewogen worden. Allerlei wind van leer. Nou, als je op de rots mag staan, in het woord geworteld mag zijn, dan kom je daar niet meer van onder de indruk. In die zin, je moet er wel acht op slaan. En al die stemmen, die monden van die leugenaars, moeten gestopt worden door hetzelfde woord. Dus je kun je er niet van afmaken en je handen wassen. Dat doen de dominees. Hè? Die verheffen hun stem nergens meer tegen. En dan worden de kerken verkankerd. Nou, dat is in onze dagen. Alles is verkankerd. Er is geen uitsnijden meer aan. Er is geen genezen meer aan. Want als je aan het snijden gaat, hou je niks meer over. Ja, en als een kind van God nog afdwaalt, die is nog terecht te brengen. Die laat zich nog gezeggen. Die laat zich nog overtuigen. Maar die ongehoorzame Joden, die valse Joden, die laten zich niet gezeggen, want die wisten het allemaal. Ja, ten verderve, tv. Moet je goed onthouden, kinderen. TV, televisie, ten verderve. Ja. En dat kan je natuurlijk wettisch opvatten. Maar dat bedoel ik niet te zeggen, want kijk, de nieuwsberichtgeving, ja, die mag je volgen als je er maar geen hoofdzaak van maakt. Als je dat altijd maar in het kader plaatst dat je Gods woord in de eerste plaats die dingen herkent. Want alles, alle nieuws, om het zomaar eens te zeggen, staat in Gods woord vermeld. Alleen, je moet er ogen voor krijgen en de Heilige Geest moet je verstand verlichten. Want anders lees je het niet, anders zie je het niet. En dan denk je dat er in de wereld allemaal nieuwe dingen gebeuren. Nee, 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 nee. Het is als in de dagen van Simon de Tovenaar. En dat was dan één man, maar in onze dagen leven ze bij hopen. De kerken zitten te volgen. En die hypnotiseren het volk. Om die reden worden de kranten uitgegeven. Want dat blijft recht overeind staan, dat spreekwoord. De krant brengt de leugens in het land. Om de publieke opinie zodanig te manipuleren en te beïnvloeden. Dat je in een bepaalde, ik heb het vanmorgen al gezegd, maar dat moet je wel ter harte nemen. Ze willen dat je in een bepaalde richting opdenkt. En als je denkt dat je daar niet door te vangen bent, ja, dan ga ik je voorbij, dan ben je geen partij meer. Want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Dus wij hebben het woord God nodig als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En niet om er maar bij te nemen. Dat is echt een goddeloos leven. Dat is een bewijs dat je allemaal je eigen dingen regelt. En daar is God niet in, nee. Wat zullen wij bidden? Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Omdat we het niet weten. Anders hoef je dat niet te bidden. Dat was Paulus' eerste gebed. Toen hij daar in het zand was geslagen. Van zijn paard was geslagen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Nou, zegt de Heere, niet zoveel hoor. Nee, want hij was ook blind geworden. Dan moet een mens ontdekken dat hij van nature zo blind is als een mol. Vijandig blind is het ook. Hè? Onkundig blind, onwillig blind, maar ook vijandig blind. Blind in God en goddelijke zaken. En ja, als er nou geschreven staat, het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Wat denk je dan dat je daarboven staat? Echt niet, echt niet, echt niet. Nee. Een mens moet wederom geboren worden, want Nicodemus was een overste van het volk en hij verstond er helemaal niks van. Nee. Hij was niet zozeer vijandig, want hij kwam in de nacht tot de Heer Jezus. En hij wou van de Heer Jezus wel eens weten hoe de vork nou precies in de steel zat. Nou, dat is al heel wat. Het werd tot zijn bekering. Ja, het werd tot zijn bekering. Maar niet zonder dat de Heer hem bestrafte. Van de wedergeboorte verstond hij niks. En dan ben je dominee. Hè? Maar ik denk wel dat Nicodemus zich daar verschrikkelijk over heeft geschaamd. Dat hij ooit het ambt van overste of van Sanhedrist heeft aangenomen. Terwijl hij had geen boodschap voor de mensen. Dat was allemaal gedragstheorie. Het zat hem allemaal in hun gedrag, in hun gewaden, in hun gelaat, in hun gepraat. Net als die fariseer voor in de tempel tegenover die tollenaar. Nou, dat is nou ons allerbeeld. En verhef je er niet boven, want dan ben je het zeker. Als jij er boven verheft, dan ben je fariseer. Tot de hel toe vernederd, ik zeg het vaak, maar dat wil wat zeggen hoor. Dat wil echt wat zeggen, dan is je wil vernietigd. Die wil van die oude mens, dat betekent, die is pas vernietigd als die oude mens sterft. Ja, en er hoeft een mens niks aan te doen. Nee, toen het gebod kwam, zegt Paulus, is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven, als gevolg daarvan, van die bediening des doods. Want God bekeert niet half, maar geheel. Ja, absolute waarheid. En dan blijf je in jezelf zoveel onvolmaaktheid, alleen maar onvolmaaktheid vinden. Want vlees is niet net. Vlees is niet net. We moeten bij God te raden. We moeten van God onderwezen worden. We moeten op de leerschool des Heilige Geestes verkeren. En dat niet één keer dagelijks. Nou, daar is Paulus nooit vanaf gekomen van die school. Nee. En hij heeft nog vele dingen moeten leren. Ook een paar jaar in de woestijn van Arabië verkeerd om nader onderwezen te worden. In de wegen des Heren en in de leer van Christus. Want dat kom je echt niet aanwaaien. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dat gaat van barenswee tot barenswee. En als je dat denkt dat je dat even met je verstand kunt besluiten. Forget it. Forget it. Nou, en de geleerden in deze wereld en de wetenschappers die verstaan er niks van. Helemaal niks. Die moeten weer tot hun kind zijn en dan in geestelijke zin teruggebracht worden. Tot een klein kind aan de voeten van de Heere. En in de aanvaarding van je welverdiende straf. En daar hebben we het vanmiddag ook over gehad. Over het middelaarschap van Christus. Hij moest rechtvaardig mens zijn en rechtvaardig God. Beide tegelijk. Want de mens die gezondigd heeft, die moet ook voor die zonde betalen. Is dat al eens tot je gekomen? Dat de Heere van die eis niet afgaat. Hij eist zijn beeld van ons allen terug. Want we hebben het beeld Gods verloren waarin we geschapen zijn. Daar zijn we uitgestapt, moeten vrijwillig. En we zijn geen beelddragers meer van God. Nee, als je uit het beeld van God bent gestapt, dan ben je geen beelddrager meer. Niet waar? We zijn allemaal wel schepselen Gods gebleven. Dat wel, we zijn alle schepselen Gods gebleven. Maar in die gevallen staat, kun je de Heer niet pleasen, kun je de Heer niet ontmoeten. En je kan ook niet leven, daar komt Gods volk al dagelijks achter. Heren, zonder u kan ik niks doen, zoals de Heer Jezus het zelf zegt, zonder mij kunt je niks doen. Als er iets is waar je dan achtergebracht wordt, is dat het wel hoor. En dan hou je wel op met je kennen en kunnen. Want wetenschap zonder Christus maakt opgeblazen, kennis maakt opgeblazen, allemaal die opgeblazen ballonnen. Nee, nee. Dan ondervind je net wat Paulus ondervond in Athene. Athene was een zeer afgodische stad. En toen Paulus verkeerde, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Dat kennen ze in onze dagen niet meer. Nou, Van der Vries die zo haast meegewerkt met de Gay Pride. Van der Staaij en Stoffer, ze doen ook allemaal mee met die kermisdagen van de SGP. Wat is de difference? Waar heb je het nou? Ze denken dat ze godsdienstig een beetje een kermis kunnen vieren. Ja, mensen. Ik heb er nooit zoiets gade geslagen. Ja, mijn vader was ook van de SGP. Nog wel voorzitter geweest ook. Maar als hij nou kon zien wat er nou gaande was, dan zou hij in zijn graf omdraaien. Ja. Het is allemaal weg. En de Heer heeft mij wel laten zien dat die SGP is nooit uit God geweest. Never en nooit niet. Dat ken ik niet. God is geen democratische God. Dat heb Kester. Democratische God heeft hij van God gemaakt.
Het is de goddeloosheid ten top. En alle kerken hollen erachteraan. Het is ongelooflijk. Dan ben je van je verstand beroofd. Ja, je hebt het dan nooit gehad. Want als je wederom geboren mag worden, dan krijg je ook een nieuwe geest. Dat betekent een verlicht verstand. Wat je van nature niet hebt, hoor. Nee, dat heb je niet. Want ons hart is van steen en we denken het te weten en we weten net niks. Onderwezen van God en God en de zaken, er zit geen plafond in, hoor. Je kan niet zeggen, nou weet ik het. Nee. Nou heb ik het onder de knie. Echt niet. Dan weet je net niks. Nee, want het is altijd weer een geheim. Als dat kabinet van Christus geopend wordt voor je ziel, ja, dan ga je van kamer tot kamer en dan ga je ook steeds meer verbazen. Steeds meer verwonderen dat de Heer zoveel voor zijn volk heeft weggelegd. En alleen al wie hij is. We hebben gelezen, hij is de volzalige in zichzelf. Die niet van noden heeft om van mensen handen gediend te worden als iets behoevende. Alzo hij zelf al het leven en de adem en alle dingen geeft. Als je nou je eigen van de Heer afhankelijk mag weten. Ja, dat is zaligheid. Maar wil je wel van de Heer afhankelijk zijn? Als die is in de crisis gooit, zoals Job, wat denk je dan? Bij het uit zou houden, met je eigen kennis en noem al die onzin en die ballast maar op. Nou, dan leer je wel uit genade te leven. Uit genade zijt gij zalig geworden en niet uit u, het is Gods gave. Dus velen dan die geloofden en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinig. Dus ook veel. Die Bereërs, de staten waren edeler van die te Thessalonica waren. Want de Bereërs hadden een onderzoekende geest. En zij onderzochten ook de prediking van Paulus. Onderzoekende die dagelijks of deze dingen al zo waren wat Paulus preekte. En dat kwam geheel overeen met de Tora en de profeten. Die namen dat zomaar niet aan. Laat ik het zo eens zeggen. Die Bereërs, dat waren wel gelovigen, waren gelovigen. Maar Paulus hadden ze nog nooit gehoord. En dat waren voor hun wel bekende klanken. Zo moet u het niet denken dat het geheel vreemd overkwam. Maar die Bereërs, die waren gedetailleerd. Dat lees ik in de grondtekst. Die waren heel gedetailleerd in het beluisteren en die stonden ook niet klaar met directe kritiek. Ook niet. Nou. Ze onderzoekende dagelijks de schriften en met alle toegenegenheid, want die wilden daarin opwassen. Was dan op in de genade en kennis van Christus en ze hebben het wel ondervonden dat Paulus, dat was een geleerde bij God vandaan in geestelijke zin. Paulus had geen theologische school gevolgd, ja. Het was een fariseer en zat aan de voeten van Gamaliel, maar daar heeft hij niet van geleerd. Dat heeft hij allemaal in moeten leveren. Dat was opgeblazen kennis, ja. Een vervolger van de gemeente Gods, dus daar heeft hij het niet van geleerd. En de Heer heeft dat ook niet geheiligd, want Paulus zegt, ik heb het geleerd van niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. Het was allemaal nieuwe kennis. Had niks met te zitten aan de voeten van Gamaliel te maken, had er niks mee te maken. Nee, en onder zijn prediking, dat is wel heel wonderlijk, kwamen dan velen tot het geloven, menigte der Grieken. Nou, dat is wel een dubbel wonder, want die Grieken, die lieten zich ook maar zomaar niet gaan zeggen. Maar dat was het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest werkt, wie zal het dan keren? Als de Heere opent, wie zal het dan sluiten? Een grote menigte staat er. En van de voornaamste vrouwen, niet weinig, ook veel. Dat betekent ook veel. En dat wordt herhaald in vers 12. En als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, dat zijn weer die Joden waarvan geschreven staat in vers 5, maar de Joden die ongehoorzaam waren, dat waren die Joden, niet die in Thessalonica tot bekering gekomen waren, nee, dat waren weer die oproermakers. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Bereën van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen om oproer te verwekken. Om chaos te stichten. Dat is nou altijd het werk van de duivel. Het is de vader der leugenen en hij heeft miljoenen trawanten in zijn dienst om diezelfde chaos te kweken. Dat zie je ook wereldwijd, zie je dat geïmplementeerd. Chaos kweken, dat is het werk van de duivel. En valse vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. En zij kwamen ook al daar en bewogen de scharen. Ze zetten de scharen tegen de mannenbroeders op. Dat is wel het werk van de Satan. En toen werd Paulus weggezonden naar de zee. En Silas en Timotheus bleven al daar. Maar Paulus is niet weggevaren met een boot toen. Nee, hij ging weer terug naar Athene. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zijn. Nou, Paulus is nog wel enige tijd in Athene gebleven. En nogmaals, zijn geest werd ontstoken in hem, ziende dat de stad zeer afgodisch was. Nou, welke stad is niet afgodisch? Moet mij eens vertellen. Hier. Waar ter wereld? Er bestaan geen steden die niet afgodisch zijn, want de duivel heeft vrij spel, wereldwijd vrij spel. Hier in Noord-Amerika, in Europa, allemaal vrij spel. Want hij krijgt niet eens tegengas. Op geen enkel gebied. De SGP, globalisten, die dansen met dat satanische globalisme mee. De dominees houden allemaal hun mond, want het zijn net wassenbeelden. Heb je dat wel eens gezien? Zo'n wassenbeeldencentrum. Dat lijkt heel echt. En het is allemaal nep. Ja, in onze dagen ontmoet je meer nep mensen als echte mensen. En ik las vanochtend nog zo'n verhaal voor uit een man die naar de Filipijnen vertrok. Denkende daar het beloofde land te ontvangen. Nou, dat viel vies tegen. Nou, kijk er maar niet verachtelijk op neer. Want morgen leg je in de goot. Morgen leg je in de goot. Als je denkt dat je het zelf kan redden. Denk erover dat de Heer je dan kan laten struikelen. Midden in de drek. Mensen kunnen zijn eigen niet bewaren, ook al denkt hij van wel. Nee. Dus ik vond dat wel een eerlijk getuige. Het was een wereldling, het was geen christen. Want het was niet tot zijn bekering. Maar ik ben niet afkerig om zulke getuigenissen ook eens erop na te slaan. Dat deed Huntington ook. Die las veel. Een wereldse schrijver. Een bepaalde wereldse schrijver. Ja, die hadden veel horizontaal licht. Nou, dat hoef je niet te verachten. Nee, dat was niet zijn hoofdzaak. Gods woord, dat was zijn hoofdbron van kennis. In zaligmakende zin ook, ja. En dat moet altijd zo blijven. Gods woord is altijd het einde van alle tegenspraak. Dan moet iedereen en alles voor wijken. En als je gezag hebt van de Heilige Geest, dan stoppen vanzelf die leugenmonden. En ze kunnen voor een tijd de overhand lijken te hebben, maar ze hebben het niet. Nee. Kijk nou, er zijn zoveel van die gevallen. En als je zo gaat redeneren, dat is dan een bewijs dat je handel was en daar niet tegen hoeft te getuigen. Er zit altijd weer een oogmerk achter, want als de Heer Jezus die gelijkenis vertelt van die man die van Jeruzalem reisde naar Jericho en door de overvallers half doodgeslagen werd. Ja, dat gebeurde dagelijks. Nee, de Heer noemt dat ene geval. Opdat je je roeping zou verstaan. Ga heen, doe gij desgelijks. Ja, dan zeg je, er is toch geen beginnen aan, want er zijn zoveel gevallen. Kijk, als je zo gaat redeneren, dan geef je wel uit wie je bent. Nou, de Heer heeft juist die gelijkenissen gegeven. Ook van die verloren zoon, er was er maar één. In die gelijkenis. Er zijn er duizenden, miljoenen. Maar de Heer noemt er maar één. Eén penning, één verloren schaap. En als je daar je lessen niet uit trekt, niet de zaken veralgemeniseren. Dat is goddeloos. Dus als je geest niet ontstoken wordt in het zien van de goddeloosheid van de afgodendienst. Daarom heb ik ook gezegd dat die Iraniërs dat afgodsbeeld van die Talmudjoden hebben verbrand. Dat is een goede zaak. Dat is nog geen bewijs van hun bekering. Nou, want als je moslim bent, dat is ook een vreselijke godsdienst. Ja. Maar je moet goed verstaan, de Koran, laat ik het zo eens zeggen, die is nog niet zo in en in slecht als die Talmud. Dat moet ik wel onderscheiden, want de moslims die erkennen Jezus nog als een profeet, niet als de zoon van God. Dus dat is ook godslastering, denk erover. Ik ga die Koran niet verhogen, nee. Maar goed verstaan, ik geef het onderscheid, leg ik aan de dag, dat de Talmud die status aan Christus niet geeft. Daar wordt zo godslastelijk over Christus gesproken, ik kan het zelfs in woorden niet citeren. Zo godslastelijk is het. Dat wil ik geen eens in mijn mond nemen. Nee. Dus dan moet je wel verstaan over welke Joden het hier gaat, die ook nu het heft in handen hebben, naar het schijnt. Hè, want de Heer heeft de teugels van het wereldbestuur in handen. Oh, jazeker, maar dat betekent natuurlijk niet dat alles gaat naar je verdorven wil en naar je verdorven verstand. Nee, de Heere laat het ook schijnbaar bij zijn volk wel eens goed uit de hand lopen. Want hij is te volzadig in zichzelf. Daarom staat er geschreven, en Satan heeft ons belet. Opdat je zou weten, ook Paulus, oh ja, Paulus was niet uitgestudeerd. Hij zat op de leerschool van Christus. En daarmee wilde de Heere zeggen dat hij geen mens nodig heeft. Hoor. Nou, en dat is ook Godenverheerlijkend. Hij is te volzadig in zichzelf. Hij heeft niet voor nodig om de mensenhanden gediend te worden. Ik las eens in een zendingsblaadje. Ja, van Roelof Oom, ik noem een man een paard, dat hij zijn steentje ook had bijgedragen in het Koninkrijk van God. Wat een praat. Wat een praat. En Gods volk moet er altijd nog aan beginnen, een steentje bijdragen. Als je iets gedaan hebt in Gods Koninkrijk door het geloof, heb je maar gedaan wat je schuldig bent te doen. Als onnutte dienstknechten, daar kun je geen punten mee scoren. En velen, die menen daar punten mee te scoren. Etalagekasten oprichten. Nou, ten verderven met je zooi. Nou, dat is niet de ware godsdienst. Echt niet. Steentje bijdragen. Nou, we zijn stumbling blocks. We kunnen Christus alleen maar voor de voeten lopen. Ja. En als hij de medaille omkeert, dat is enkel genade. Ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus dat ontstoken zijn van geest, dat is heilig verontwaardigd zijn. Want God is het waard om door alle mensen gediend te worden. Jazeker. Daarom staat er ook dat God de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Niet één mens uitgezonderd. God claimt elk mens. Al in de eis dat hij zijn beeld opeist van die gevallen mens, er komt niet één sterveling onderuit. Niet één heiden die nooit van God heeft gehoord. Alle mensen leggen onder die claim die God eist in de opeising van zijn beeld. Ik heb u in mijn beeld geschapen en ik eis het terug op straffen des drievoudige doods. Ja, daar gaat de Heer echt niet vanaf. Nee. En als hij in die doodsnood, want dat is een doodsnood, ik weet het uit mijn eigen leven, gebracht wordt en geleid wordt, dan kun je de zaken niet meer bij naam noemen. Ik schatte mijn geheel verloren, mocht van geen ontferming horen. Waar hoor je dat nog, mensen? Al die rationele kennis, gooit het op de vuilnisbelt, want dat is geen geheiligde kennis. Nee, dat wordt altijd in de diepte geboren. En daar was Gods volk, Gods ware volk, onder het kruis. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Dat is het herkenningsteken van de broeders onder elkaar. Anders herken ik ze niet en dan herken ik ze ook niet. Die broeders binnen het reformdom, die weten niks van het kruis van Christus. Helemaal niks. Daar kan je geen broeders noemen. Want vandaag zeggen ze je vrienden te zijn en morgen zijn het je vijanden. Zo gaat het hoor, zo gaat het echt. En dat is maar ook mijn ervaring. Paulus zegt het ook, ze hebben me alle verlaten. Maar de Heer heeft me bijgestaan. Daar moet al Gods volk het van hebben. En dan kan je er ook wat van vertellen, toch niet? He? Paulus die wenste ook alleen gelaten te worden om Gods aangezicht te zoeken. Want uiteindelijk hebben we geen mensen nodig, maar de gemeenschap der heiligen bedoel ik daar niet mee, want daar kan je ook niet buiten. Daar kan je ook niet buiten. En dat is geestelijke gemeenschap, zelfs met overleden kinderen van God. Ja, daarom staat er, ze spreken nog dat ze gestorven zijn. Nou, dus, ik heb heel veel broeders daaronder, maar die zijn al afgereisd naar Immanuels land. Maar als je ze hun geschriften leest, dan word je nog door opgewekt. Dat is niet mijn een en het oude. Nee, het woord, of schoot ik alles mis, kan mijn hart en mijn zinnen strelen. Het woord van God. Daarom zegt Paulus tot die Thessalonicenzen: ik heb het u wel gepredikt, maar gij hebt het bij God vandaan aangenomen. Paralambamo. Daar is Paulus niet in. Nee. Hij zegt, ik kan nat maken en planten, maar het is Christus die de wasdom geeft. Die geestelijke wasdom, dat staat altijd in de toepassing van de zaligheid. Dat is uitsluitend het werk van een drieënig God. Daar zit geen mens tussen. Helemaal niemand. Nee. Het kan wel door middel van, want daartoe heeft God de prediking gegeven, het middel van de prediking, opdat degene in God geloven door die instelling, ja, de instelling van de prediking en van de sacramenten. Dat zijn de enigste instellingen die God heeft gegeven. Geen tv-scherm in de kerken en al die onzin, die afgoderij nog meer. Dat gaat God echt verbranden. Denk er goed om. Want dan geef je wel uit dat je niet tot zijn planting behoort, al zoek je iets buiten het woord om het evangelie te verkondigen met allerlei kermisattracties. En ik heb het wel meegemaakt. Stroopwafels uitdelen, allemaal die onzin. Nee, toen ik in Afrika was, heb de Heer me één ding. Die zending van één bekertje koud water, daar is hij in. Daar is hij in. Dat heb ik ook wel ervaren. En niet om die mensen geld te geven of... Nou, als je ze economisch wil helpen, dan moet je ze geen vis geven, maar een heil. Dan moet je ze daarin onderwijzen. Nou, dat weten ze meestal zelf ook wel dus. Daar was Paulus ook niet toegeroepen, dan alleen om het woord te prediken. Want dat is het enige wapen en middel wat de Heere heeft verordineerd tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En hij handelde dan in de synagogen met de Joden en met degenen die godsdienstig waren. Op de markt, ook in het openbaar, publiek. Alle dag met degenen die hem voorkwamen, dus die de Heere op zijn weg zo. Als ik een zendingreis maak, dan gaat het zoals hier staat geschreven, die hem voorkwamen. Dan reis je op Gods voorzienigheid. Dan neem je geen agendas mee, geen programma's maken om die per dag af te werken. Wat een onzin allemaal. Het is allemaal ballast. En daar is de Heer meestal niet in, hoor. Nee, het woord is wel ongebonden, maar dat wordt ook in onze dagen vreselijk misbruikt. Dat je dan ook wel onder een valse lering en een valse leraar kan zitten. Want het woord is ongebonden. Dan neem je dat in je mond tot je eigen verderf. Want het woord is ongebonden voor degenen die er nooit op gerekend hebben. Maar daarvan, zelfs in de Roomse kerk, daar de kracht van hebben ondervonden. En die worden daar dan ook uitgehaald. In dat licht is God ongebonden. En niet als hij ermee gaat werken. Nou, want dan ben je eigenlijk met 7 zelen aan de ketenen des duivels. Ook als er geschreven staat, ja, en ieder zei, in zijn gemoed ten volle verzekerd. Dat wordt in binnen het heidendom compleet verkracht. Alsof de zonde daar dan ingesloten kunnen worden. Labé zegt, als je dan gebeden hebt om je eigen te laten vaccineren, dan is het geoorloofd. Naar de hel met je veronderstellingen. Dat zijn allemaal valse leraars. Die bedriegen het volk, die bedriegen zielen voor de eeuwigheid. Want zo wordt het niet bedoeld. Nee. Een mens die heeft vele vonden gezocht. Ja, nou, dan kun je je eigen leven... Heb je er genoeg aan om dat te ontdekken? Dan hoef je nooit meer naar een ander te wijzen. Of je moet een bijzondere roeping hebben. Ja, dan moet je ook tegen je eigen inpreken. Ik moet vaak tegen mijn eigen inpreken. Ja, zeker. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Dan heeft Paulus alle dag tegen zichzelf ingepreekt. Paulus was geen pilaar eigenlijk of zo. Nou, absoluut niet. Nee, maar hij was geroepen om het woord te prediken. En dan krijgen ze een gruwelijke hekel aan je. Nou en? Nou en? Die verdrukking van 10 dagen zo voorbij. Ja. En als je nou over deze aarde mag gaan. Met die goden verheerlijkende boodschap. Wat hier geschreven staat. Om alle mensen te verkondigen dat zij zich bekeren. En wat die bekering inhoudt. Wat dat is. Wat dat betekent. Bekeert u. Want waarom zou gij sterven? Wat betekent dat? Nou. Dat kun je in de heiden nog kwijt. Maar hier in het westen niet meer. Je kent het niet meer kwijt. Je hebt hier nergens geen klankbord. Helemaal nergens. In de kerken niet. Buiten niet. Je hebt nog wel mensen, ja, die wat opmerken. Maar die heb je in de wereld ook. Die zien ook wel dat het verkeerd gaat. Een heleboel wereldse mensen zien dat het verkeerd gaat in de wereld. Het reformdom is wat dat zo blind als een mol. Want die worden wel dagelijks opium toegediend. Door die valse leraars. En door die... Dat reformatorisch grafblad en die politieke partijen, daar worden ze mee bezig gehouden. En de duivel die weet het goed aan te wenden hoor, om je op een vrome manier van Christus af te houden. Want daar ga je eigenlijk compleet vrij van maken. Dan rukt de Heer je eruit. De Heer heeft mij als een prodigal son gered. Ik wist van niks en nog niet. Nee, God weet het. Dan kan ik met Ezekiel zeggen, Heere, Heere, gij weet het. Gij weet het alles. En dan maakt hij het ook, als de Heer het belieft. De zaken aan je bekend. Ja. En dan kun je niet zeggen, ik heb inzicht in God en goddelijke zaken. Nou, dat moet steeds weer vernieuwd worden. Je krijgt de zaak waar je voorgesteld wordt, daar krijg je dan enig inzicht in. En dan ga je dan de Heer voor danken, want dan zeg je, Heer, dat heb ik zo nooit gezien. Nee, omdat zijn gedachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten. Men slaat maar aan het redeneren, ook in je gedachtengang. Je zou eigenlijk een knop moeten hebben dat je die gedachten eens uit kan zetten. Om de Heer te laten werken. Nou, Epicureërs en Stoïcijnse, dat fatalisme is dat. Stoïcijnse filosofen, ja, daar krijg je altijd je aanvallen van. Met deze woorden, wat wil toch deze klapper zeggen? Dus als je dat niet ondervindt, de dominees weten niet wat hier geschreven staat, want ze worden op handen gedragen. Suikerzoet, maar Paulus wordt hier een klapper genoemd. Dat betekent een beuzelaar, een spermoloog. Dat is het grondwoord. En het schijnt genomen te zijn van zekere vogels die het zaad van het land lezen, pikken en veel vrucht maken. Of van verachte mensen die te Athene op de markt het zaad dat uit de zakken viel opblazen. Dat betekent het letterlijk, spermoloog. Nou, een klapper dus. Iemand die de zaken er maar uit flapte. En je hebt van die mensen die gooien allerlei cretologie de lucht in. Zonder bewijsvoering, zonder de feiten. Wat heb je daar nou aan? En al die ijdelheid. Het dreunt die van de godsdienst. Ja, dat komt altijd wel terug in mijn gedachten. En zo was de Heere, en zo was de zonen van Eli, Hofni en Pinahas. Daar schrokken die Filistijnen wel van dat gedreun. En de Israëlieten die juichten toen de ark gods in hun midden kwam. Alsof ze de overwinning al op zak hadden en ze verloren de strijd. Dat zijn wel toetstenen. Volgens volk altijd leerstukken. Kom je nooit in uitgestudeerd. Is God met ons? Ben je daar verzekerd van? Ben je bezig zijn wil te doen? Want die blijft het in de eeuwigheid. Denk erover, daar kom je in de weg van beproeving kom je achter. Of het Gods werk is of je eigen verzinsels. En de Heer houdt toch wat dat betreft zijn eigen werk in stand. En hij zet je ook op plaatsen die je niet verkozen hebt. Zijn namen hem, staat er, zijn namen hem. En bracht hem op de plaats Areopagus. Nou, en dat is een soort rechthuis of een raadhuis in downtown Athene. Op een hoogte van de stad gelegen. Genaamd naar hun afgod. Areopagus, dat is weer afgeleid naar van een afgod. Die noemden ze Ares, dat is Mars. Want ze noemden Paulus op een zeker moment Jupiter of andersom Saturnus. En daar is het allemaal van afgeleid. Ook dat woord Areopagus, dat heeft een hele magische lading. Maar goed, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waar hij van spreekt. Dus ze waren wel nieuwsgierig, zou je zeggen. Begeerig, dat is nog weer een ander woord. Want wat gij brengt, dat zijn vreemde dingen voor onze oren die wij nog nooit gehoord hebben. Wij willen dan toch wel weten wat dit betekent. En die van Athene nu alle en de vreemdelingen die zich daar onthielden besteden hun tijd tot niets anders. Want kijk, daar heb je nou de Grieken. Dit zijn wijsgeren, Epicureërs, filosofen, Stoïcijnen. Die zijn altijd maar in dat magische bezig, in die letterkunde. En om wat nieuws te horen, dan krijg je natuurlijk vele mensen, kun je bijeen vergaderen. Daar staat nou, dat besteden ze nou dag en nacht. Ze besteden hun tijd tot niet anders dan om wat nieuws te horen. En dit getuigen ook de Atheners, de heidense schrijvers, om te beschrijven wat nou de intentie van de doorsnee Grieken was. Je zou zeggen, die mensen komen nooit tot bekering, want dan geven ze nooit op. Nou, de Heer is krachtiger dan dat. De Heer is krachtiger dan elke filosoof, elke wijsgeer, elke epicureër, elke stoïcijn. Daar brak de Heer tijdens de prediking van Paulus op de Areopagus ook in door, alleen voor enkele personen. Voor enkele personen. Niet voor alle. Dat lezen we in die laatste verzen. En dan begint Paulus zijn prediking. Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Dat betekent eigenlijk godsdienstig superstitie. Bijgelovigheid betekent dat. Hier staat godsdienstiger, maar ze waren bijgelovig. Want ze geloofden in allerlei krachten en machten en afgoden buiten het woord om. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, die heb ik ook op een altaar gevonden, Want er was zoveel afgoderij. En nog hoor, onder de Grieken, met name onder de Grieken. Wereldwijd is dat natuurlijk. Maar hier gaat het over de Grieken. En Paulus was ook in Efeze geweest. Er was natuurlijk ook een vreselijke afgoderij. Het beeld van Diana, de godin der Efeziërs, was uit de hemel gevallen. Dat ging rond. En dat had iedereen aangenomen. Dat ging gepaard met een grote afgodshandel. Van Demetrius die zilveren tempeltjes maken, de verdiende die goud dan. Nou, dat werd door de prediking van Paulus afgebroken. Dus dat werden zijn vervolgers, dat werden zijn aanklagers. Ja, natuurlijk. Je moet je business maar eens afzien breken door de prediking. Nou bedoel ik dat zo echt. En hoe je je dan gedraagt daartegen. Dus Paulus ging door de stad. En aanschouwende uw heiligdom heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond. Nou, dat was op zich al een wonder, de onbekende God. En deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. In wezen dienden ze die onbekende God niet, want als je God niet kent. Ja, er wordt natuurlijk veel gezegd, ik heb het al meer gezegd, dat de judaïstische joden in God geloven. Zonder Christus, dat kan helemaal niet. Dat is niet mogelijk. Dat is allemaal afgoderij. Dan heb je een afgodsbeeld van de ware God. Want je kan God niet dienen zonder Christus. Ook al die mensen bij de ware godsdienst zijn opgevoed, die dan Joods worden, dat is een verloren zaak. Dan kan je nooit meer bekeerd worden. Als je Christus terzijde schuift en zegt dat je net zo in God gelooft als de Joden, nou, er is geen valsere godsdienst als dat. Denk er goed om. Moslims kunnen nog bekeerd worden, maar dan niet meer. Maar dan niet meer, nee. Die God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijnde, een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen en wordt ook niet van mensenhanden gediend als iets behoevende. Dus daarin tekent Paulus God als schepper van hemel en aarde. Nou, dat moet ook de heidenen uitdrukkelijk verkondigd worden, want ze moeten dan toch weten tot wie ze zich moeten bekeren als er tot alle mensen die prediking moet klinken dat ze allen zich bekeren. Ja, tot wie? Wat houdt dat in? Wat betekent dat? Nou, hier begint Paulus het woord te prediken in zijn oorsprong. In zijn oorspronkelijke staat, in de scheppingsstaat. Want hij heeft uit één bloede het ganse menselijke geslacht gemaakt. Adam en Eva, één bloede wordt dat genoemd. Om op de gehele aardbodem te wonen, dus niet op één plaats zoals ze dat wel wilden tijdens de torenbouw van Babel. Nee, de roeping des Heren was na de val, bewoon en bebouw de aardbodem. Dus op de gehele aarde te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. De bepalingen Gods van hem, want de Heren bepaalt de plaats van ieders woning. En die plaats die kan wel eens verwisseld worden. Paulus heeft ook zijn reizen gemaakt en er staat van hem geschreven dat hij een woning huurde waarin hij 2 jaar heeft gewoond. Maar dan ging de apostel, dat was zijn roeping, als een evangelist. Hij zegt, de Heer heeft mij niet geroepen om te dopen, maar om het woord te verkondigen. Dus Paulus reisde als een rondreizend evangelist, opdat zij de Heer zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten. Hier staat iets wel opmerkelijks geschreven. Want als je natuurlijk een karikatuur maakt wat er in Gods woord geschreven staat, er is niemand die naar God zoekt, dat is absoluut de waarheid hoor. Het is God die naar de mens vraagt, niet andersom. Maar opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten, wonderlijke woorden, God die een geestelijk, onlichamelijk en onzienlijk wezen is, kan eigenlijk niet getast worden, maar het wordt hier gezegd, getast te worden, omdat uit de geschapen creaturen en uit de onderhouding en regering van de schepping zijn eigen schappen zo kwalijk kunnen worden gezien alsof men hem tasten zou kunnen. Ja, nou, zo kan je het wel zeggen. Dat is een bepaalde manier van uitdrukken. Ook als de Heere overkomt in het leven der genade, dan kan je zijn aanwezigheid tasten. Ja, zeker. En vinden mochten, hoewel hij niet ver is van eigenlijk van ons. De Heer is nooit ver weg, nee. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Oh, jazeker, God is een ontfermend God. Ja, pas nog hebben we gelezen Want de goede tierenheide, de seren zijn tot in de eeuwigheid. Nou, dat wordt wel zoveel keer herhaald. Dan zou je zeggen, nou weten we het onderhand wel. Nou, dat kan nooit genoeg herhaald worden. Want daarom kom je ook nooit uitgestudeerd. Want in hem, Gods volk, want in hem leven wij en bewegen wij. Maar dat geldt ook voor de onbekeerde mens. Niet in hem, maar we worden door hem wel bewogen. Want de mens uit eigen kracht kan nog geen eens bewegen, nog geen vinger verroeren. Nee. Maar hier heeft Paulus het over de ware gelovigen. Die leven in hem en die worden ook door hem bewogen. Wij bewegen ons en wij zijn gelijk ook enige van u poëten gezegd heeft, want wij zijn ook zijn geslacht. Krachtigste schepping. Ieder mens is een schepsel Gods. Bekeerd of onbekeerd, wij zijn van Gods geslacht. We zijn uit zijn handen voortgekomen. Ja, dat wordt maar weinig beseft. Dat wordt maar heel weinig beseft. Om uit de handen Gods voortgekomen te zijn, kinderen, als hij dan nog onbekeerd voortleeft. Waar moet je dan wezen? Hier wordt je afkomst genoemd en gezegd, want wij zijn ook zijn geslacht. Als je uit de handen Gods bent voortgekomen, dan moet je bij hem wezen, dan moet je bij hem te raden. Dan moet je voor hem neervallen in het stof. Wij zijn Gods geslacht en moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, zoals de heidenen met hun godsbesef, met hun heidens godsbesef, beelden uithouden. En dat deden de Grieken ook. En op zich, natuurlijk staat het ook onder de noemer van het heidendom. Maar onder de Grieken zijn altijd veel geleerde mensen, veel wetenschappers. Maar die worden daar ook mee gelijk gezet. Want die meenden ook dat de godheid door goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenkingen gesneden zijn, uitgesneden zijn, waar de mens zich voor buigt. Dan moet je het Oude Testament maar eens lezen. De afgoderijen van de goddeloze koningen en de vrouwen die daar in te werk gesteld werden, wat er allemaal gemaakt werd als Gods knechten en de profeten opdracht krijgen van de Heere om de bossen te verbranden. Heb je dan wel eens onderzocht wat die bossen betekenen? Wat dat voor inhoud had? Het is gewoon ook te vreselijk, want we hebben het wel over Epstein. Maar die gruwelijkheden, die kom je ook in het Oude Testament tegen, hoor. Er is wat dat betreft niks nieuws onder de zon. Maar sommige dingen zijn te gruwelijk om onder woorden te brengen. Dat moet je ook niet doen. Want je wordt wel met de diepte des Satans geconfronteerd, maar niet om die breed uit te stallen of te etaleren. Nou, we gaan geen reclame maken voor de duivel. Maar we gaan hem wel, omdat hij zoveel zielen bedriegt, dan moet toch die stemmen klinken, zoals Paulus hier laat klinken op de Areopagus, om die mensen tot bekering te leiden, of zij de Heere zouden zoeken op zijn prediking, door middel van zijn prediking, of zij hem immers tasten en vinden mochten. En daar zijn wel vruchten uit voortgekomen. Want toen Paulus over de opstanding der doden begon te prediken, dat God een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, hadden ze ook nog nooit van gehoord, door een man. Kijk, een mens weet van nature amper dat hij een onsterfelijke ziel heeft. Dat is ook het eerste wat je prediken moet als je voor de heidenen staat. Dat een mens een onsterfelijke ziel heeft en dat hij voor de rechter van hemel en aarde, door wie we geschapen zijn, moet hij verschijnen en rekenschap moet geven van zijn rentmeesterschap. En dat is zonder Christus niet mogelijk. Dat hebt dan geen goede afloop. Ook wat de Heere gezegd hebt in het paradijs, ten dagen als gij daarvan eet, zullen we de dood sterven. Je moet ze gelijk met de val in Adam confronteren en met de drievoudige dood. Ja, dat is echt de roeping. En die grondbeginselen van de leer, daar moet je mee beginnen. Het begint Paulus hier ook mee, aan die afgodische Atheners, dat droeg toch toen wel vrucht. Want als ze van de opstanding der doden hoorden, spottige sommigen, dat heb je altijd, en daarmee. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Alzo is Paulus uit het midden van u weggegaan, dan moet je ook niet bezig blijven. En als mensen dan ook in de kerken, die zweren toch bij die kerken met een kerkgeloof, want meer hebben ze niet. Nou, laat ze dan maar begaan. Je hebt ze gewaarschuwd. Paulus zegt, verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede waarschuwing. Dus daar hoef je niet mee bezig te blijven in die zin. Nee, wel in het algemeen dat je de dingen dan weer opnieuw bij naam noemt. Maar er is in onze dagen ook geen ontwaking. Het is allemaal zo dood als een pier in het westen. En dat zijn daar wel de voorbodes van, dat de Heer met vreselijke oordelen komt. Dat zijn er de voorbodes van. Niemand is erop bedacht. Je hoort geen piepstemmetje. Wat dat betreft, mensen. Nou, je hoeft onder die heidenen hoef je niet zo je best te doen om aandacht te wekken. Ze komen vanzelf naar je toe. Door wat voor reden, daar zie ik ook Gods hand in. En wat dat betreft, zijn de velden nog wit om te oosten. Ja, dat blijft zo tot aan het einde der dagen. En het blijft ook zo met die ongehoorzame Joden, met die valse Joden, dat ze zich tot eind van hun leven in vijandschap openbaren. Daar kom je niet vanaf, dat blijft zo. Maar het woord heeft altijd in die zin de overhand. Die vervolging, ja, daar kwam Paulus en Silas ook mee in de gevangenis. Dat moet je incasseren, denk erover. Je komt er niet altijd goed vanaf. En je komt er ook niet altijd lichamelijk goed vanaf. Nee, dat is in onze dagen net zo. Op het of die hebben altijd verkondigd, er is in het Westen geen vervolging. Nou, dan is die man geen christen, is gewoon een heiden. Durf je dat te zeggen als professor, dokter? Nou, dan ben je niet van God geleerd. Dat is in ieder geval wel vast te stellen. En Paulus is uit de midden weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysimus de Areopagiet. En daar staat van geschreven een rechter of een raadsheer. Die zitting had in de raad van Areopagus. Waarvan gesproken is in vers 19. En ze namen hem en brachten hem op de plaats Areopagus. Dus dat was een marktplein met een rechthuis. Zo kan je het wel voorstellen. En ook nog een vrouw, met name Damaris en anderen met dezelfde. Dus die prediking op de Areopagus had wel vrucht gedragen. Ja, al is het maar voor één of twee. Dat is al een rijke oogst. Dat is al een rijke oogst. Die één of twee mensen die tot bekering kwamen, die kwamen tot bekering. En wat gebeurt er hier? Bent u reeds tot bekering gekomen? Was hij op in de genade en kennis van Christus? Ben je ervan verzekerd dat wij in hem leven en door hem bewegen? En zijn wij van zijn geslacht? Ben je eigenlijk dat niet alleen bewust? Maar is dat je leven? Is dat je leven? Nou, dan zei pas nog een broeder, ja, we moeten wel nuchter zijn. Ik zeg, wanneer begin je er nou eens mee? Mensen kunnen wel eens wat zeggen om van zich af te praten, maar pas het eens op je eigen toe wat je zelf zegt. Ja, dat is ook heel nuttig hoor. Heel nuttig is dat. En ik wilde nog wel wat zeggen, maar we zullen er eerst van gaan zingen. Want de tijd is alweer bijna om. Maar ik wil nog enige woorden zeggen over het volgende hoofdstuk. En we zingen eerst Psalm 31 en daarvan de versen 17 en 18. Geloof zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mij welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden. Mij in een vesting leiden. Nou, dat heeft de Heer persoonlijk in mijn hart gesproken in een wonderlijke weg der voorzienigheid. En het 18e vers van Psalm 31.
Oh,
onderscheidde Paulus van Athene kwam te Korinthe. En wie vond hij daar? Een zekere Jood met naam Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was. En Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius, keizer Claudius, bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En die hadden eerst een huisgemeente gehad en ze behoorden tot de gemeente van Rome. Maar daar is niks meer van overgebleven in die zin, wel van die leden, van die gelovigen, maar die moesten uit Rome vertrekken op bevel van keizer Claudius. En dat was de keizer van Rome. En ze hadden zich later gevoegd, dat waren zeer geoefende mensen in de wegen des Heren. Want er staat ook van Aquila en Priscilla dat zij een dienstknecht des Heren onderwezen, bescheidener in de wegen Gods. Apollos was de man die preekte vrijmoedig het woord Gods, maar hij werd door Aquila en Priscilla apart genomen en die legden hem de weg Gods bescheidener uit. Die heb je niet meer in het Westen hier. Tante Lene was er nog eentje van. De laatste der Mohikanen heb ik daarvan geschreven. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, ze waren tentenmakers, bleef hij bij hen en vond ze waren tentenmakers van handwerk, van beroep. Ja, die Aquila en Priscilla die komen later weer terug. En die waren Paulus zo tot steun, want ze reisden vaak met hem mee. En die hadden hun halzen over om hun leven te stellen voor Paulus. Dat is de ware broederliefde. Die zijn leven stelt voor de broeders. Ja. Nou, dat is helemaal weg. Wat mag het je kosten? 30 zilverlingen? De dienst des Heren. Het is een liefdedienst hoor. Want de Heren die werken ook. Die gewilligheid. Dat van de Bereeën staat geschreven. Deze waren edelen van geest. Dan die te Thessalonicenzen waren. Want die te Thessalonica waren als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid. Dat waren innemende mensen, zou je kunnen zeggen, in geestelijk opzicht. Welwillende mensen, vriendelijke mensen. Want kijk, als het woord recht gesneden wordt, dat betekent niet dat je onvriendelijk wordt voor mensen. Nee, nee. Velen vatten dat wel zo op. Ben je het schelden, Paulus noemde ze een klapper. Die namen krijg je allemaal wel, en die scheldnamen en die aanvallen, oh ja. Maar Paulus die verkeerde onder hun als een medebroeder, niet als een soort leermeester. Ja, dat was hij wel. In Christus, zijt mijn navolgers. Paulus was ook een voorbeeld. En daar heeft hij veel smarten voor moeten lijden. Met name in die gemeente van Korinthe. Want Aquila en Priscilla die voegden zich later tot de gemeente van Korinthe. Maar daar hebben ze natuurlijk wel hun smarten over gehad, omdat met de gemeente van Korinthe had Paulus het meeste stellen. Daar kom je wel zoveel ongerechtigheid in die gemeente, komt dat openbaar. Ook van die incestleider. Nou, die heeft Paulus wel te woord gestaan in die zin. Paulus wist wel de censuur die wel te hanteren. En dat hebben ze nou ingewisseld voor oud-wijfspastoraat. Al die kerken zitten vol met oude viswijven. Daar zou je nooit niet enig onderstand meer van ondervinden. Nooit geen broederschap. Dat zijn allemaal wasse beeldencentrums. Daar heb je niks aan, helemaal totaal niks. Als je mag staan in het strijdperk van dit leven. Ja, dat zingt toch de psalm Ethan zingt dat. Hè? En onze koning is van Israëls God gegeven. Nou, dat moet geregeld vernieuwd worden hoor. En dat kenden deze mensen, die Aquila en Priscilla. Ja, ook die vrouw, die was zeer godzalig. En die, ja, ze had het bevel uit Rome te vertrekken. En eerst een huisgemeente gehad, dan kom je ook niet aan tekort. Maar als je dan de mogelijkheid hebt om je eigen tot de gemeente van Christus, hè? Niet een refo-gemeente, want daar is de geest uit weg. Als je eenmaal de sodomie gaat celibateren en gaat vacuüm gaat verpakken. En ik heb u geleerd, homo zijn is de homopraxis. Als je dat ontkent, ben je een dubbele duivel. En dan ga je naar de eeuwige verdoemenis. Want als je het goede kwaad noemt en het kwade goed, ben je absoluut niet wedergeboren. En in die Reuvenkerk kun je Gods volk niet meer vinden. Want ze zijn het er allemaal mee eens. Ook die dominee in Springfort, hier in Ontario, die heeft dat ook onderschreven. En dan zeggen ze daar, ja, in onze gemeente keuren wij het homo zijn af. Ik zeg, dat heeft er niks mee te maken, want je voorganger, die heeft dat onderschreven en dan maak je er deel van uit. Dus dan deel je in hun zonde en dan deel je in hun plagen. Hoe vroom je het ook verpakt. Dat geldt ook daar voor die gemeente. Gaat uit van aan mijn volk. En je zal het niet meer vinden. Nee, want als je daar nog onder kunt kerken. Dan ben je ten hoogste als koning Amazia en koning Uzia rechtzinnig. Wat help je dat van het eeuwige verderf? Rechtzinnigheid. Daar zijn wel zoveel ongelukken uitgeboren. Bekeert u, want dan klinkt het weer als opnieuw. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Al had gij met vele boeleerders goereerd, keert nochtans weder. Dat is de Heere. God is geen boeman. Hij is niet op je verderf uit, dat zijn we zelf. Hij is op je zaligheid uit. Valt God te voet, je schepper te voet, zoals Paulus dat uitklaart in zijn prediking op de Areopagus. Valt God te voet op genade of ongenade. Dat gaat er altijd mee gepaard, onvoorwaardelijk. Want de mens zit vol met voorwaarden, daarom heeft God een wet gesteld. Om al die voorwaarden de mens uit handen te slaan en om die mens zelf onvoorwaardelijk te maken. Dat is het werk der wet. De wet brengt geen genade mee. Door de wet kom je niet tot de kennis der zaligheid. Nee, nee, nee. Door de wet is de kennis der zonde. En die last der zonde is niet te dragen. Daarom, daar sterft dan die oude mens onder die last der zonde. Dat is de weg zoals God altijd werkt. Dan hebben we het niet over de omstandigheden. Maar ook Gods volk herkent elkaar. Ik heb vanmorgen gezegd, het kruis, dat is het grootste herkenningsteken. Waaronder ze alle verkeren. En waaronder ook de liefde werkzaam is. Zonder het kruis is er heel geen sprake van de liefde Gods. Hou even op met die afgoderij. Nou, dan heb je die andere mensen ook niet lief. Want als er een crisis ontstaat, dan vermoorden ze elkaar. En dat zie je ook in de wereld. Allemaal huizen die in zichzelf verdeeld zijn. De Heer zegt, die zullen niet bestaan. Al plant. En daar eindig ik mee. Die mijn hemelse vader niet geplant heeft. Wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. Amen. Heer, o, uw woord. Uw woord, we moeten terug naar het woord, niet naar de bevinding. We moeten terug naar het woord. Want daarin staan de uitgangen des levens geopenbaard. Als het over het woord gaat en we kunnen ons daar niet over verblijden, dan zijn we in ieder geval niet wedergeboren. Want de gelovigen die verblijden zich, zelfs de heidenen, staat er geschreven. Die verblijden zich dat ze ook het woord Gods mochten horen. Wat is het toch eenvoudig en de mens maakt er altijd wiskunde van. Maar gij werkt in de eenvoud, niet in de makkelijkheid, maar wel in de eenvoud. Want gij zijt een God van onmogelijkheden. Gij doet wat een mens niet kan. Gij doet wat niet kan en toch gebeurt. En dan zult gij eeuwig de eer van ontvangen. En wij de zaligheid in en door Christus. Breid uw koninkrijk naar uit om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van vers 19 van die 31ste psalm. Bemin de Heer, gij gunst genoten, de Heer die vrome hoedt en straft het trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten, hij geeft hun moed en krachten die hopend op hem wachten. 19e zangvers van psalm 31.
Thank you.
thans heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.